Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we het onder meer hebben over de samenkomst van de Raad der Kardinalen. Die is ondertussen ook afgelopen. Er is ook een verklaring publiekelijk gemaakt door het Vaticaan. We gaan het hebben over enkele beslissingen die gebeurd zijn in het kader van de bisschoppensynode. In het bijzonder over het feit dat er binnenkort tweemaal een synode zal plaatsvinden over de synodaliteit, waar u ongetwijfeld al over gehoord heeft, de synodale weg. We gaan luisteren naar de catechese van Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 26 april. En horen een vertaling van de boodschap die Paus Franciscus heeft voor de 60ste Wereldgebedsdag voor roepingen. Dat staat allemaal op het programma. Alvorens we dat doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis en gaan kijken naar de audiënties die de Heilige Vader in de afgelopen dagen heeft verleend. En dan kijken we naar woensdag 26 april. Dan heeft de Heilige Vader de leden van de Catholic Extension Society ontvangen. En op donderdag 27 april werd er een audiëntie verleend aan Monsieur Américo Manuel Alves Aguiar, de hulpbisschop van Lissabon in Portugal. En ja, dat zal natuurlijk wel ergens te maken hebben met de Wereldjongerendagen die daar zullen gehouden worden. Er werden een aantal voetbalgroepen afkomstig uit Spanje ontvangen. En ook de heer Dins Schmihal, de eerste minister van Oekraïne, samen met zijn gevolg. En tot slot werden ook de bisschoppen van Mexico ontvangen tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan de paus en aan Rome. We kunnen ons voorstellen dat natuurlijk in die gesprekken met de eerste minister van Oekraïne wel ter sprake zal gekomen zijn hoe paus Franciscus, wanneer hij naar Hongarije afreist, op vrijdag 28 april is dat, ja, welke woorden, welke bewoordingen hij zal gebruiken om dat conflict, zeg maar, te bespreken. Heeft in de loop van zijn pontificaat, van zodra het conflict begonnen is, steeds vrij stevige taal gebruikt, zelfs zo stevig dat er diplomatieke zalving nodig was om dat een beetje recht te trekken. Dat is een moeilijke evenwichtsoefening natuurlijk. We zullen moeten afwachten hoe de paus dat zal aanpakken in Hongarije. We volgen het zeker voor u op. Op 30 april zal de vierde zondag van Pasen gevierd worden, maar het is ook de 60ste Wereldgebedsdag voor roepingen. En deze wordt gevierd met het thema roeping, genade en missie. De paus heeft voor de gelegenheid van deze dag een boodschap die hij richt aan alle bisschoppen, priesters, godgewijde mannen en vrouwen en gelovigen over de hele wereld. Dierbare broeders en zusters, dierbare jongeren. Het is de 60ste keer dat de Wereldgebedsdag voor Roepingen wordt gevierd. Ingesteld door de heilige Paulus VI in 1964 tijdens het Tweede Vaticaanse Ecumenisch Concilie. Dit initiatief van de voorzienigheid wil de leden van het volk van God helpen om persoonlijk en in gemeenschap te antwoorden op de oproep en de zending die de Heer aan ieder van hen toevertrouwt in de wereld van vandaag. Met zijn wonden en zijn hoop, zijn uitdagingen en zijn verwezenlijkingen. Dit jaar stel ik voor dat wij ons in ons denken en bidden laten leiden door het thema roeping, genade en zending. Het is een kostbare gelegenheid om met verwondering te herontdekken dat de roeping van de Heer genade is. Het is een gratis geschenk en tegelijkertijd is het een verbindenis om uit te gaan om het evangelie te brengen, om op weg te gaan. Wij zijn geroepen tot getuigenis van het geloof dat het leven van de genade via de sacramenten en de kerkelijke gemeenschap en het apostolaat in de wereld sterk met elkaar verbindt. Bezield door de geest laat de christen zich uitdagen door de existentiële periferie en is hij gevoelig voor menselijk drama. Steeds voor ogen houdend dat de zending Gods werk is en niet enkel wordt volbracht in kerkelijke gemeenschap, samen met zijn broeders en zusters, geleid door de herders en dus niet op zichzelf alleen. Want dat is altijd en eeuwig Gods droom, dat wij met hem leven in gemeenschap van liefde. De apostel Paulus die opent voor ons een prachtige horizon. In Christus heeft God de Vader ons voor de schepping van de wereld uitverkoren om in liefde, heilig en onberispelijk voor hem te zijn en ons voorbestemd om door Jezus Christus zijn aangenomen zonen te worden naar het liefdevolle plan van zijn wil. Dit zijn woorden die ons in staat stellen het leven in zijn volle betekenis te zien. God maakt ons naar zijn beeld en gelijkenis en wil dat wij zijn kinderen zijn. Wij zijn geschapen door de liefde, uit liefde en met liefde en dus gemaakt om lief te hebben. In de loop van ons leven bereikt deze oproep, ingeschreven in het diepste van ons wezen en drager van het geheim van geluk, ons door de werking van de Heilige Geest op steeds nieuwe wijze. Verlicht ons verstand, geeft ons wilskracht, vervult ons met verwondering en doet ons hart ontbranden. Soms zelfs onverwachts. Zo was het voor mij op 21 september 1953, toen ik op weg was naar het jaarlijkse studentenfeest en de drang voelde om de kerk binnen te gaan en te biechten. Die dag heeft mijn leven veranderd en gevormd op een manier die tot op de dag van vandaag verder duurt. Maar de goddelijke oproep tot zelfgave gaat geleidelijk. Het is een reis, in contact met een situatie van armoede, in een moment van gebed, dankzij een duidelijk getuigenis van het evangelie, een lezing die onze geest opent wanneer we luisteren naar een woord van God, het tot ons gericht horen in de raad van een broeder of een zuster die ons begeleidt in een tijd van ziekte of van rouw. De verbeelding van God die roept is oneindig. En zijn initiatief en zijn vrije gave wachten op ons antwoord. Roeping is de vervlechting van goddelijke keuze en menselijke vrijheid. Een dynamische, stimulerende relatie met God en het menselijke hart als gesprekspartners. En zo is de gave van roeping als een goddelijk zaadje dat ontkiemt in de bodem van ons leven, ons opent voor God en ons openstelt voor anderen om met hen de gevonden schat te delen. Dit is de fundamentele structuur van wat wij onder roeping verstaan. God roept door lief te hebben en wij, dankbaar, antwoorden door lief te hebben. Wij ontdekken dat we zonen en dochters zijn die door dezelfde Vader worden bemind en wij herkennen ons als broeders en zusters onder elkaar. Theresia van het Kind Jezus riep, toen zij deze werkelijkheid eindelijk duidelijk zag, uit: ik heb eindelijk mijn roeping gevonden. Mijn roeping is de liefde. Ja, ik heb mijn plaats gevonden in de kerk, in het hart van de kerk. Mijn moeder zal ik liefde zijn. En de roeping van God houdt, zoals gezegd, ook zending in. Er is dus geen roeping zonder missie. En er is geen geluk en volledige zelfrealisatie zonder anderen het nieuw gevonden leven aan te bieden. De goddelijke oproep tot liefde is een ervaring die niet tot zwijgen kan worden gebracht. Wee mij als ik het evangelie niet verkondig, roept Paulus uit in zijn eerste brief aan de Korintiërs. En de eerste brief van Johannes, die begint met de woorden: wat wij gehoord, gezien, overwogen en aangeraakt hebben, namelijk het vlees geworden woord, verkondigen wij ook aan u, opdat onze vreugde vol zal zijn. 5 jaar geleden heb ik mij in de apostolische exhortatie Gaudete et Exultate tot iedere gedoopte gericht. Ook u moet de totaliteit van uw leven opvatten als een zending. Want ieder van ons, niemand uitgezonderd, kan zeggen: ik ben een missie op deze aarde en daarom ben ik in deze wereld. Ieder van ons kan dat zeggen. De gemeenschappelijke opdracht van ons allen, christenen, is om in elke situatie met onze houding en onze woorden en met vreugde te getuigen van wat wij ervaren door bij Jezus te zijn en in zijn gemeenschap die de kerk is. En dat vertaalt zich in werken van materiële en geestelijke barmhartigheid. In een gastvrije en milde levensstijl, in staat tot nabijheid, mededogen en tederheid, tegen de stroom in van de cultuur van afwijzing en onverschilligheid. Naast de liefde, zoals de barmhartige Samaritaan, stelt ons in staat de kern van de christelijke roeping te begrijpen. Het navolgen van Jezus Christus, die gekomen is om te dienen en niet om gediend te worden. Deze missionaire actie komt niet enkel voort uit onze vermogens, onze bedoelingen en onze plannen, nog uit onze wil, zelfs niet eens uit onze inspanning om de deugden te beoefenen, maar uit een diepe ervaring met Jezus. Pas dan kunnen wij getuigen worden van iemand met de grote I, van een leven met de grote L, en dat maakt ons tot apostelen. Dan herkennen wij ons als getekend door die zending om te verlichten, te zegenen, te verlevendigen, op te heffen, te genezen, te bevrijden. Een evangelisch beeld van deze ervaring zijn de 2 Emmausgangers. Na hun ontmoeting met de verrezen Jezus vertrouwen zij elkaar toe: brandde ons hart niet in ons toen hij onderweg met ons sprak, toen hij ons de schriften ontsloot of uitlegde. In hen kunnen we zien wat het betekent om brandende harten en wandelende voeten te hebben. En dat hoop ik ook voor de volgende Wereldjongerendagen in Lissabon, die ik met vreugde tegemoet zie en die als motto heeft: Maria stond op en ging spoedig heen. Mogen iedereen zich geroepen voelen om op te staan, om met spoed te gaan, met een brandend hart. De evangelist Marcus vertelt het moment waarop Jezus 12 leerlingen bij zich riep, ieder bij zijn eigen naam. En hij stelde hen samen om bij hem te zijn en hen uit te zenden om te prediken, zieken te genezen, demonen uit te drijven. Op deze wijze heeft de Heer de grondslagen van zijn nieuwe gemeenschap gelegd. De 12 waren mensen met verschillende sociale achtergronden en beroepen. De evangeliën vertellen ons vervolgens over andere roepingen, zoals die van de 72 leerlingen die Jezus 2 aan 2 uitzond. De kerk is exact ecclesia, een Griekse term die betekent een vergadering van mensen die geroepen, opgeroepen zijn om de gemeenschap van missionaire leerlingen van Jezus Christus te vormen, die zich ertoe verbindt zijn liefde onder hen te leven en onder allen te verspreiden, opdat het koninkrijk van God komt. In de kerk zijn wij allen dienaren, volgens verschillende roepingen, charisma's en bedieningen. De roeping tot zelfgave in liefde, die allen gemeen hebben, ontvouwt en wordt gerealiseerd in het leven van christelijke leken, die zich inzetten voor de opbouw van het gezin, als een kleine huiskerk, en die de verschillende milieus van de samenleving vernieuwen met het zuurdeesem van het evangelie. In het getuigenis van gewijde mannen en vrouwen, allen aan God gegeven voor hun broeders en zusters als een profetie van het koninkrijk Gods. In de gewijde ambtsdragers, de diakens, de priesters, de bisschoppen, die ten dienste staan van het woord, het gebed en de gemeenschap van Gods heilige volk. Enkel in de relatie met alle anderen komt elke specifieke roeping in de kerk volledig aan het licht, met haar eigen waarheid en rijkdom. In die zin is de kerk een symfonie, waarbij alle roepingen in harmonie verenigd en onderscheiden zijn en samen uitgaan om in de wereld het nieuwe leven van het koninkrijk van God uit te stralen. Dierbare broeders en zusters, roeping is een geschenk en een taak, een bron van nieuw leven en ware vreugde. Mogen de gebeds- en andere initiatieven in verband met deze dag het roepingenbewustzijn versterken in onze gezinnen, in onze parochiegemeenschappen, gemeenschappen van gewijd leven, verenigingen en kerkelijke bewegingen. Mogen de geest van de verrezen Heer ons uit onze apathie schudden en ons medeleven en empathie geven, zodat wij elke dag geregenereerd worden als kinderen van Gods liefde en kunnen leven en op onze beurt generatief in liefde zijn, in staat om overal leven te brengen, in het bijzonder daar waar uitsluiting en uitbuiting, armoede en dood zijn. Opdat de ruimten van de liefde zich verbreden en God meer en meer kan heersen in deze wereld. Mogen het door Paulus VI gebed voor de eerste wereldroepingsdag, 11 april 1964, dat hij zelf schreef, ons begeleiden op deze weg. O Jezus, goddelijke herder van de zielen, die de apostelen riep om vissers van mensen te zijn. Trek weer vurige en edelmoedige zielen van jonge mensen naar u toe, om hen tot uw volgelingen en uw dienaren te maken. Maak hen deelgenoot van uw dorst naar universele verlossing. Onthul hun de horizonten van de hele wereld, opdat zij, gehoorgevend aan uw oproep, uw zending hier beneden verder zetten, uw mystiek lichaam, dat de kerk is, opbouwen en zout der aarde, licht der wereld zijn. Moge de Maagd Maria u allen begeleiden en beschermen met mijn zegen. Getekend Paus Franciscus. Opnieuw een hele sterke boodschap van Paus Franciscus voor deze Wereldgebedsdag voor roepingen. Duidelijk gericht aan alle gelovigen om de roeping te leren ontdekken, om open te staan, te begrijpen dat ieder van ons dus een taak, een opdracht van God heeft gekregen, van God zelf. En dat we dus moeten proberen ontdekken wat dat is in het leven. Dat we daar moeten voor openstaan en op weg moeten durven gaan. Wat ook opvallend is, dat is dat je ziet dat naarmate dat zijn pontificaat vordert, hij ook heel vaak verwijst naar de heilige paus Paulus VI. Het is heel duidelijk dat deze paus voor hem een voorbeeld is. En meer nog, hij heeft het al sterker uitgedrukt dan dat, dat het gaat over een profeet. Dat Paulus VI met profetische visie bepaalde dingen heeft afgekondigd en verwezenlijkt in de kerk. En onder andere dus de instelling van die mooie dag waar wij worden uitgenodigd om te bidden voor roepingen, onze eigen roeping, maar zeker ook om roepingen tot het priesterschap en andere roepingen in de kerk, als een besef dat het echt een gave is voor ons allemaal, voor de hele kerk, om een roeping te ontdekken en ze te beleven. Een bemoediging dus voor een ieder. En ook dat past in het kader van het denkproces dat Paus Franciscus aan het voeren is omtrent synodaliteit. Enerzijds gaat het dus over iedereen moet een stem hebben en moet die ook kunnen laten horen en moet gehoord kunnen worden. En anderzijds, toch ook heel sterk, komt dat naar voren, iedereen heeft een eigen taak. En die is afgebakend, die hoeft niet te overlappen. Een priester is een priester en een leek, en dat is goed. Beiden moeten misschien herontdekken wat het betekent om dat deel van de kerk te zijn, die specifieke roeping. En dat lijkt me ook een boodschap die Paus Franciscus toch echt aan ons wil meedelen. En de paus blijft, ondanks zijn gezegende leeftijd, maar hard verder werken. Dat merken we heel goed. Op 24 en 25 april is de Raad der Kardinalen bijeengekomen. Naast de Heilige Vader waren alle deelnemende kardinalen en de secretaris van de Raad ook aanwezig. Centraal in het gesprek tussen de paus en de kardinalen stonden de situaties van oorlog en conflict, waarin vele delen van de wereld zich bevinden, en de noodzaak van een gezamenlijke inspanning tot vrede van de gehele kerk. Naast de sociaal-politieke en kerkelijke situatie in de verschillende regio's waartoe de kardinalen behoren, werd onder meer gesproken over de voorbereiding van dus de bisschoppensynode in oktober en de uitvoering van de apostolische constitutie predicate evangelium met bijzondere aandacht voor inspanningen om het hervormingswerk dat in de Romeinse curie wordt verricht op verschillende niveaus te vertalen. Een volgende vergadering is gepland voor de maand juni van dit jaar. Ja, en zo zien we dus dat het werk van de Raad der Kardinalen, opgericht door Paus Franciscus om hem te helpen bij de hervorming van de Romeinse curie en het hervormen van de apostolische constitutie. Dat was het resultaat dan in Predicate Evangelium, om dat natuurlijk ook in de realiteit te gaan vertalen. En daar zijn zij volop mee bezig. Zometeen zullen we samen met paus Franciscus het Regina Caeli bidden, maar alvorens we dat gaan doen, gaan we het nog even hebben over een nieuwsje dat de wereld is ingeluid, zeg maar, en waar u niet heeft kunnen naast kijken of naast horen. We lazen het op verschillende platformen: vrouwen krijgen stemrecht in de bisschoppensynode. Wel, dat is misschien een revolutionaire titel die ervoor zorgt dat je het artikel gaat lezen. Maar wat heel bijzonder eigenlijk is, dat is dat men besloten heeft om leken de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan die bisschoppensynode, niet enkel als mensen die luisteren en getuigenis geven, maar die dus ook stemrecht zullen krijgen. En dat is een eerste keer dat dat gebeurt in de geschiedenis van de bisschoppensynode. Het was kardinaal Mario Grech, secretaris-generaal van het secretariaat-generaal van de synode, en kardinaal Jean-Claude de Hollerich, de aartsbisschop van Luxemburg en algemeen rapporteur van de 16e gewone algemene vergadering van de bisschoppensynode, die de pers hebben geïnformeerd over het besluit van de Heilige Vader om dus de deelname aan de synodevergadering uit te breiden tot niet-bisschoppen. Het gaat daarbij over priesters, diakens, gewijde mannen en vrouwen en leken. En ook dat is natuurlijk nieuw, het feit dat ook priesters, diakens, religieuzen zullen kunnen deelnemen. De keuze ligt in het verlengde van de geleidelijke vordering, zeg maar, van die synodale dimensie van de kerk en het daaruit voortvloeiende begrip van de instellingen waardoor deze wordt uitgeoefend. U weet dat de bisschopssynode door Paulus VI met het motto proprio apostolica sollicitudo werd ingesteld op 15 september 1965. De bedoeling was een permanente bisschoppensynode voor de universele kerk, rechtstreeks en onmiddellijk onderworpen aan de macht en de zeggenschap van de paus, met als taak de opvolger van Petrus te adviseren en dus deel te nemen aan de zorg voor de gehele kerk. Vanaf het begin heeft Paulus VI duidelijk gemaakt dat deze synode, zoals elke menselijke instelling, in de loop van de tijd verder kan worden vervolmaakt. De noodzaak van deze verfijning is gebleken uit de geleidelijke receptie van het Tweede Vaticaans Concilie, met name uit de relaties tussen het volk van God, het college van bisschoppen en de bisschop van Rome. Aldus de twee kardinalen. De apostolische constitutie Episcopalis Communio van 15 september 2018, die de bisschoppensynode omvormt van een gebeurtenis, dus eenmalige vergadering, tot een proces, in meerdere fases dus, verwoord in de drie opeenvolgende fases: voorbereidend, gehouden, zeg maar, en uitvoering, maar dat alles maakt deel uit van dit kader. De vergadering die wij voorbereiden om in oktober in Rome te houden, behoort tot de fase, in aansluiting op de eerste fase, tot datgene wat plaatsvond met de raadpleging van het volk van God in de afzonderlijke kerken, en de daaropvolgende fase van kerkelijk beraad in de bisschoppenconferenties en de continentale vergaderingen. Het instrumentum laboris dat de basis zal vormen van het werk voor de vergadering van oktober is de vrucht van dit proces van luisteren op alle niveaus van het leven van de kerk. Dit synodale proces, op gang gebracht door de Heilige Vader, zichtbaar beginsel en fundament van de eenheid van de hele kerk, was mogelijk omdat elke bisschop de fase van raadpleging van het volk van God heeft geopend, begeleid en afgesloten. Zo was het synodale proces tegelijkertijd een handeling van het gehele volk van God en zijn herders. Als het zichtbare beginsel en fundament van de eenheid in hun specifieke kerken, gevormd naar het model van de universele kerk, waarin en waaruit de enige katholieke kerk ontstaat. Het is in dit perspectief dat men het besluit van de Heilige Vader moet begrijpen om het specifiek episcopale karakter van de in Rome bijeengeroepen vergadering te handhaven, maar tegelijkertijd haar samenstelling niet te beperken tot bisschoppen alleen door een bepaald aantal niet-bisschoppen als volwaardige leden toe te laten. Wel, we gaan zo meteen hier nog een klein beetje over verder, maar laten we eerst samen met de Heilige Vader het Regina Caeli bidden, in het bijzonder voor deze bisschoppensynode die eraan komt. Dat wat de Heilige Geest aan ons wil geven, duidelijk mag worden aan alle deelnemers. We bidden samen het Regina Caeli en komen daarna bij u terug.
Regina Caeli letare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem fili tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta, quesumus, ut per eius genitricem Virgenem Mariam, perpetue capiamus gaudia vite, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Ex lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars. We gaan nog even verder met het persbericht dat dus de twee kardinalen die een belangrijke functie hebben voor de organisatie van de komende bisschoppensynode rond de synodaliteit in de kerk hebben bekendgemaakt en dus de beslissing van de Heilige Vader om de bisschoppensynode uit te breiden met een aantal niet-bisschoppen en dit als volwaardige leden. Dit besluit versterkt de solidariteit van het proces als geheel door in de vergadering de levende herinnering aan de voorbereidende fase op te nemen door de aanwezigheid van enkelen van hen die daarin een hoofdrol hebben gespeeld en zo het beeld te herstellen van een kerkvolk van God gebaseerd op de constitutieve relatie tussen gemeenschappelijk priesterschap en ambtelijk priesterschap en zichtbaarheid te geven aan de circulaire relatie tussen de profetische functie van het volk van God en de onderscheidingstaak van de herders. Dankzij een betere integratie met de voorbereidende fase concretiseert de vergadering de hoop dat zij een uitdrukking kan zijn van bisschoppelijke collegialiteit binnen een volledig synodale kerk. Een citaat van Paus Franciscus. Het is dus in de rol en functie van herinnering dat de aanwezigheid van niet-bisschoppen is opgenomen en niet in die van vertegenwoordiging. Zo wordt het specifiek bisschoppelijke karakter van de synodevergadering niet aangetast, maar juist bevestigd. Dit blijkt allereerst uit de numerieke verhouding tussen bisschoppen en niet-bisschoppen, die minder dan 25% van het totaal aantal leden van de vergadering uitmaken. Maar bovenal blijkt dit uit de wijze waarop de niet-bisschoppen worden benoemd. Zij worden gekozen door de Heilige Vader op voorstel van de organen, via welke de bisschoppelijke collegialiteit op het niveau van de continentale gebieden wordt gerealiseerd, waarbij hun aanwezigheid geworteld is in de uitoefening van de pastorale onderscheiding. De vergadering zal de gelegenheid krijgen zich te bezinnen op haar eigen concrete ervaringen om voorstellen te formuleren over hoe het in de toekomst verder moet. Het resultaat is dat de huidige wetgeving, hoewel zij blijft verwijzen naar de apostolische constitutie Episcopalis Communio, enkele veranderingen en nieuwigheden bevat met betrekking tot de samenstelling van de vergadering en het type deelnemers. We houden u zeker op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Tijd om naar de Heilige Vader zelf nog eens te luisteren. En dat doen we in een kortere catechese die de paus heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 26 april.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
We gaan verder met onze catechese over de getuigen van de apostolische ijver. We zijn begonnen met de heilige Paulus en de vorige keer hebben wij gekeken naar de martelaren die Jezus verkondigen met hun leven, zozeer zelfs dat ze hun leven geven voor hem en voor het evangelie. Maar er is nog een ander groot getuigenis dat door de geschiedenis van het geloof loopt, dat van zusters en monniken, zusters en broeders, Godgewijden die afstand doen van zichzelf, van de wereld om Jezus na te volgen, op de weg van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid, en voor iedereen tussen beiden te komen. Hun leven spreekt voor zich, maar we kunnen ons afvragen, hoe kunnen mensen die in kloosters wonen, bijdragen aan de verkondiging van het evangelie? Zouden ze niet beter hun energie in een missionair apostolaat steken, door het klooster uit te gaan, buiten het klooster het evangelie te verkondigen? Eigenlijk zijn de Godgewijden het kloppend hart van de verkondiging. Hun gebed is zuurstof voor alle leden van het lichaam van Christus. Hun gebed is de onzichtbare kracht die de missie in stand houdt. Het is geen toeval dat de patrones van de missies een zuster is, de heilige Therese van Lisieux. Laten we luisteren naar hoe zij haar roeping ontdekte. Zij schreef: ik begreep dat de kerk een hart heeft, een hart dat door de liefde brandt. Ik begreep dat alleen de liefde de leden van de kerk tot actie aanzet en dat, als deze liefde was uitgedoofd, de apostelen het evangelie niet meer zouden verkondigen, de martelaren hun bloed niet meer zouden vergieten. Ik begreep en wist dat de liefde alle roepingen in zich draagt. En toen riep ik met grote vreugde en extase van de ziel uit: o Jezus, mijn liefde, ik heb eindelijk mijn roeping gevonden. Mijn roeping is liefde. Contemplatieven, monniken, zusters, mensen die bidden, werken, bidden in stilte voor de hele kerk en dit is liefde. Het is de liefde die wordt uitgedrukt door het bidden voor de kerk, het werken voor de kerk in de kloosters. Deze liefde voor allen bezielt het leven van de religieuzen en vertaalt zich in hun voorbeden, hun voorspraak. In dit verband zou ik de heilige Gregorius van Narek, dokter van de kerk, kerkleraar, als voorbeeld willen noemen. Een Armeense monnik die leefde rond het jaar 1000, die ons een gebedenboek heeft nagelaten waarin het geloof van het Armeense volk, het eerste dat het christendom omarmde, is neergeschreven. Een volk dat zich vastklampend aan het kruis van Christus door de geschiedenis heen zoveel heeft geleden. En Sint Gregorius bracht bijna zijn hele leven door in het klooster van Narek. Daar leerde hij in de diepten van de menselijke ziel te kijken en door poëzie en gebed met elkaar te versmelten, markeerde hij het hoogtepunt van zowel de Armeense literatuur als de spiritualiteit. Het meest opvallende aan hem is juist de universele solidariteit waarvan hij een vertolker is En onder monniken en zusters is er een universele solidariteit. Wat er ook gebeurt in de wereld, een plaats in hun hart vinden ze en ze bidden. Het hart van de monniken, van de zusters, van de religieuzen is een hart dat als een antenne opneemt wat er in de wereld gebeurt. Ze bidden daarvoor en zij bemiddelen. En zo leven ze in verbondenheid met de Heer en met iedereen. En de heilige Gregorius van Narek schrijft: ik heb vrijwillig alle zonden op mij genomen, van die van de eerste vader tot de laatste van zijn nakomelingen. En zoals Jezus deed, nemen monniken de problemen van de wereld op zich. Moeilijkheden, ziekten, zoveel zaken en bidden voor anderen. Het zijn grote evangeliseerders. Waarom leven zij in kloosters gesloten en evangeliseren ze? Omdat monniken door hun woord, voorbeeld, voorspraak, dagelijks werk, een brug zijn van voorspraak voor alle mensen en voor de zonde. Ze wenen ook met tranen om hun eigen zonden. We zijn allemaal zondaars. Maar ze wenen ook om de zonde van de wereld. En ze bidden en bemiddelen met hun handen en harten in de hoogte gericht. Laten we even nadenken over deze, als ik het woord mag gebruiken, reserve die we in de kerk hebben. Zij zijn de echte kracht. De echte kracht die het volk van God voortbrengt. En hieruit komt de gewoonte voort die de mensen hebben. Het volk van God, wanneer zij gewijde personen ontmoeten, om te zeggen: bid voor mij. Bid voor mij. Omdat je weet dat er een gebed van voorbeden is. En het zal ons goed doen, in de mate van het mogelijke, eens een of ander klooster te bezoeken. Want daar wordt er gebeden en gewerkt. Ieder heeft zijn eigen regel, maar hun handen zijn er altijd bezig, druk met werk en druk met gebed. Mogen de Heer ons nieuwe kloosters geven, ons monniken en zusters geven die de kerk vooruitdragen met hun voorspraak. Ik dank u. Op het einde van onze aflevering nog mooie woorden van Paus Franciscus gericht aan de mannelijke en vrouwelijke religieuzen die bidden en werken. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en dan dank ik u van ganser harte voor het luisteren.